Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger vanmorgen is dominee Malipaard. En broeder Karel van Egmond die bespeelt het orgel. Fijn dat u er ook bent. Morgenavond 1 december is het weer de gebedskring bij de familie Houwaard. Willem-Alexander Park 43. En ieder wordt daarvoor uitgenodigd. Aanvang is om 7 uur. Morgenavond 7 uur. Direct daarop volgend om 20 uur houdt de kerkraad haar maandelijkse vergadering. Mocht u nog vragen hebben aan de kerkraad, dan horen wij dit graag na de kerkdienst. Het nieuwe kerknieuws ligt voor u op tafel. Wilt u het blad met uw naam erop meenemen? Indien die er niet ligt, dan kunt u een blanco exemplaar meenemen. De collecte vanmorgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. De bloemen van vandaag gaan naar mevrouw Rita Hoek. Rest mij nog een gezegende dienst toe te wensen.
Omdat het vandaag de eerste advent is, willen we graag ook dat aangeven door middel van de eerste kaars. Ik heb even gevraagd of ze dat wil doen. En ze willen doen, kom maar even. Dan gaan we samen even de kaars aansteken. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ik herhaal nog een keer een tekst uit 2 Korinthe 4. Want de God die gesproken heeft bij de schepping, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. We gaan samen zingen ons aanvangslied. Dat is Psalm 89, 1 en 7. Psalm 89, 1 en 7. We worden nu eerst stil voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk stil gebed. Na fotum en groet zingen we nog staande een loflied over de heiligheid van God. Gezang 457, vers 1 en 4. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. U laat niet varen het werk van uw handen. U komt ons tegemoet met uw zegen, met uw groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. We leven naar de leefregels die God ons geeft. We lezen ze ook vanmorgen. En juist ook weten we dat de Heer Jezus in alles deze leefregels heeft vervuld. En we leven uit de geest van Christus, zodat ook dat in ons hart geschreven wordt. En we van binnenuit ook geleid worden door de geest van de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is leeg, zinloos, doelloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft het eens samengevat met de woorden, ook al uit het Oude Testament, dat we de Heere God lief hebben met heel je hart, ziel, verstand en alle kracht. En dat is het eerste en het grote. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Halleluja. Laten we nu zingen uit de ELB 186a. ELB 186a. Laten we samen ons verootmoedigen voor de Heere en hem zoeken ook in ons gebed, ook als we het woord gaan openen. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, u hebt uw geliefde Zoon gezonden naar deze wereld om uw wil te doen, om de liefde tot God met heel je hart, je ziel, je verstand en alle krachten waar te maken. En ook de liefde tot de naaste. Naaste lief te hebben als jezelf. Heer Jezus, u bent daarvoor gekomen. U bent in alles ons gelijk geworden. Zoals we dat ook in de Bijbelstudie met elkaar hebben mogen zien. Maar behalve de zonde. Want u hebt die zonde niet gedaan. U kon zondigen, u kon het verkeerde doen, maar u hebt het niet gedaan. En u hebt het volbracht. Als enige, als tweede Adam. U bent degene geweest die ons gered en bevrijd hebt. Van al onze zonden en onze onmogelijkheden. Want heren, als we zo uw richtlijnen, uw levensregels naast ons leven leggen. Dan beseffen we soms wel heel duidelijk. Liefde tot God met heel je hart, ziel, verstand, alle krachten. Heren, daar kom je niet aan. Daar kom je aan tekort. Je bent zo vaak bezig met andere dingen. Het neemt je zo in beslag. Misschien wel de zorgen voor het levensonderhoud. Of dat je misschien wel streeft naar meer rijkdom. En dat je daar zo mee bezig bent. Dat je daardoor het zicht op u hoe langer hoe meer kwijtraakt. Dat het woord, het zaad van de wedergeboorte verstikt wordt. De liefde tot u. Maar ook de liefde tot de naaste. Heren, we merken dat we zondige mensen zijn daarin. Dat er zomaar dingen kunnen gebeuren tussen mensen onderling. En grote kloven kunnen ontstaan door bepaalde dingen en door bepaalde zaken, heren. En we zijn niet in staat om die bruggen te overbruggen, om die kloven te overbruggen. Ik kan alleen maar zeggen, vergeef ons, heren, daar waar we de ander niet lief gehad hebben als onszelf. Want misschien houden we helemaal niet van onszelf en kunnen we de ander daarom ook niet lief hebben. Misschien meten we de ander met andere maatstaven dan dat je jezelf meet. Heren, zo nauwkeurig voor de ander, maar zo vrij voor jezelf. Dat kan allemaal gebeuren. Maar we willen ons verootmoedigen voor uw troon als gemeente. Ook als persoon. En we bidden u, wilt u ons de zonde vergeven, die toereiken. Maar bovenal, heren, wilt u ons dekken onder uw kostbaar bloed. Want we merken dat de boze dit gebruikt om mensen uit elkaar te drijven. We merken dat we juist door die boze de ander niet meer kunnen bereiken. Dat hij bezig is om misschien wel in gezinnen en in gemeentes. Want dat is heel interessant voor hem. En ook in onze gemeente te wroeten en mensen uit elkaar te drijven. Heer Jezus, we zijn niet in staat om staande te blijven als u ons niet staande houdt door de kracht van uw Heilige Geest. En daarom willen we schuilen onder het kostbaar bloed van het Lam vanmorgen. We willen schuilen bij het licht der wereld. We willen schuilen met heel ons bestaan bij die toren die sterk is en vast is en die staat tot in eeuwigheid. We willen schuilen bij de kribbe en het kruis. En Heere, vergeef ons, reinig ons, neem ons bij de hand. Neem ons bij de hand en neem een ieder bij de hand. Zodat we als broeders en zusters ook verder kunnen gaan. Wilt u de onmacht doorbreken, waar die er zo is tussen mensen onderling. Of dat er andere dingen zijn. Heere, wilt u een weg wijzen. Geef dat we de weg van Jezus zullen gaan. De weg en de waarheid en het leven van Jezus mogen volgen. Heer Jezus, u hebt het alles volbracht. U bent onze leidsman. U bent degene die in alle omstandigheden goed heeft gereageerd. En wilt u dat in ons hart schrijven en geven, dat we uit uw volheid mogen leven. En dan begint het bij het woord. Heer, want u bent ook geconfronteerd met de boze die u probeerde te verleiden. En u deed het woord van God open. Staat er niet geschreven. Je zal niet leven bij brood alleen. Maar alleen maar bij het woord van God dat uit Gods woord uitgaat. Je mag God niet verzoeken. En zo zijn er dingen, heren. U hebt het woord gehanteerd. U bent het woord. En dan willen we u vragen, help ons om dat woord te openen vanmorgen. En het ook te hanteren als het zwaard van de geest. Als een zwaard van die tweesnijdend is. Het snijdt in je eigen vlees. Maar het snijdt ook daar waar het niet goed is. En het gaat zo diep en zo doordringend dat het van één scheidt alles wat niet bij elkaar hoort. Heren, zo leggen we onszelf open voor uw aangezicht. U kent ons. U hebt ons gekocht en betaald met uw dierbaar bloed. U hebt ons het leven gegeven in de Heer Jezus. En we bidden u, help ons om vanuit dat leven in Christus te leven. Help ons. Want we zijn daartoe zelf niet in staat. Vul ons hart met uw woorden uw heilig woord. Wees met hen die er niet konden of wilden zijn vanmorgen. Heere, ontferm u ook over hen. Geef hen datgene wat nodig is. Zo dragen we de wereld aan u op waarin we leven. We bidden u voor al die plaatsen waar hier het evangelie nog gebracht wordt. De Ichters gemeente, andere gemeentes, de Arken. Ook bij de PKN, heren, we bidden u welke gemeente ook geeft dat het woord van u op een rechte wijze gesneden wordt, op een rechte wijze wordt gebracht. Dat mensen worden bevrijd en verlost. Dat uw geest er is en dat we samen met alle heiligen gaan beseffen de grootte, de hoogte, de diepte, de breedte en de wijdte van uw liefde. Die zo groot is dat alle verstand te boven gaat. Wilt u ons stellen in die bronnen van heil en in de ruimte van uw liefde en het geloof en de trouw en de hoop voor de toekomst. We verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid op zijn bomen. Zegen ons met uw heilige geest. Kom in ons midden en maak ons enthousiast, vol van God, over de dingen van u en wilt u datgene geven wat wij nodig hebben om het vol te houden, Heere, om gemeente van u te zijn en te blijven. Tot op de dag van uw wederkomst, Jezus onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen een gedeelte uit 2 Petrus. Ik heb daar ook al iets over gezegd bij het zingen naar de zondag. En er waren de reacties van, kan u daar nog niet een keer over preken, omdat dat wat breder uitgewerkt wordt. Nou, dat zal ik dan doen vanmorgen. Vandaar dat we opnieuw het gedeelte lezen en opnieuw de thema hebben: vol verwachting klopt ons hart. Vol verwachting klopt ons hart. 2 Petrus 3. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan het gebod uwer apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit mag u niet ontgaan, dit ene, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer talmt niet met de belofte, al zijden die aan tal bedenken, maar hij is langmoedig jegens u, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Geliefde, daar gij het nu van tevoren weet, Wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedelozen meegesleept afvalt van uw standvastigheid. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu van Psalm 25, het tweede en het zevende couplet. Psalm 25, vers 2 en 7. Als Amelied na de verkondiging zingen van de ELB 382. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Vol verwachting, zegt de apostel Petrus, u spoedende naar de komst van de dag van God. Vol verwachting klopt ons hart. Zie, de maan schijnt door de bomen, makker staakt uw wild geraas. Het heerlijke avondje is gekomen, avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gat. Nou, dat lied, dat kennen we allemaal wel. Het gaat over het avondje van Sinterklaas. Over wie de koek krijgt en wie de gart. Een gart, dat is een bundeltje takken, dat is dus de roe. En ik moet zeggen dat miljoenen mensen in Nederland daarmee bezig zijn. Als je ziet wat gisteren in de winkels plaatsvond, en dan schrik je ervan. Je komt bijna over de hoofden lopen, want iedereen is bezig met pakjesavond. Iedereen, bijna iedereen, laat zich dus ook meeslepen met dit feest. Laat zich meeslepen en is bezig om schoenen bij de kachel neer te zetten, inkopen te doen. De schijn wordt aan alle kanten opgehouden. Want je doet daar toch aan mee. En wat is daar nou voor kwaads? Maar het avondje van de roe, dat is een beetje op de achtergrond geraakt. Dat is niet meer van deze tijd. Maar wel maken we ons druk over de Piet, of het zwart is of wit. Over een goudse kaaspiet of een stroopwafelpiet. In ieder geval, we weten dat het allemaal verzonnen is, onzin. En het is de vraag of je daar als christen nu werkelijk op die manier aan moet meedoen. En toch wijst het, bepaalt het ons bij iets wat geen onzin is. Bij de komst van de dag van de Heer Jezus. De dag van God die ook aanstaande is. Eigenlijk is dat ook een dag van koek en gart. Het is maar de vraag of ons hart daarvoor klopt. Vol verwachting klopt ons hart voor de dag van de wederkomst van Christus. Of moet je zeggen, dat is bijna een gepasseerd station. Is het zo dat ons hart, en als we daar eerlijk over zijn, dat kan u alleen maar doen als u voor Gods aangezicht vanmorgen staat en bent, is uw hart nog vol verwachting voor de komst van de wederkomst van Christus, voor de komst van de Heer Jezus? Of is die hoop al verflauwd of bijna weg? Moet je zeggen, als je Matthäus 13 erbij leest over het zaad van de zaaier ging uit om het zaad te zaaien, dat er op een gegeven moment ook in je leven kan gebeuren dat door de dorens en distels dat zaad van de hoop bijna verstikt wordt. Van de zorg voor deze wereld en de verleidingen van de rijkdom kunnen als het ware je zo in beslag nemen dat je bijna niet meer met de Here en met zijn woord bezig bent. Het woord verstikt, de hoop wordt weggenomen. Nu is het in de tijd van de apostel Petrus, en ik denk dat we parallellen kunnen trekken naar vandaag. Dat er mensen zijn die wel gelovig zijn opgevoed, maar die daar na andere wegen gegaan zijn. Petrus noemt die mensen spotters, want als je het woord van God kent, je bent ermee opgegroeid en je gaat andere wegen, dan ga je je daartegen afzetten. Dan ga je als het ware spotten. Denk maar aan Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring van de spotters. Dat is eigenlijk de weg die je telkens maar weer gaat. Hè? U kent het wel, de twee wegen. Het begint als het ware dat je eigenlijk wandelt in de raad der wandelen. Het begint met wandelen. En dan gaat het staan op de weg der zondaars. En dan zit je in de kring van de spotters. Denk maar aan Job. Of denk maar aan Lot. Die op een gegeven moment de keuze maakt voor Sodom en Gomorra. Eerst is hij in de vlakte. Dan gaat hij naar binnen. En daarna zit hij in de poort van Sodom en Gomorra. Hij is als het ware helemaal ingekapseld door de spotters. En weet u, die spotters, daar heeft Petrus mee te maken. Dat zijn mensen die dus niet meer leven naar wat de Bijbel hen voorhoudt. Niet meer leven naar geloof, bekering, leven uit genade, nieuw leven door Christus. Wel nee, die mensen leven hoe langer hoe meer, en we kunnen dat lezen in hoofdstuk 2 vers 10, naar de begeerte van hun zondig lichaam. Ze leven in plaats van naar de geest, naar het vlees. En als je dus leeft naar het vlees, dan duik je steeds meer onder in de onreinheid van het vlees. We zouden zeggen, mensen nemen het niet meer zo nauw op het gebied van de seksualiteit, op het gebied van mijn en dijn. De mensen zien er geen gat in om ook overdag met veel drank hun leven wat aangenamer te maken. En dan begrijpt u, als dat zo is bij die mensen, dat er voor God en voor Christus eigenlijk en zijn woorden niet veel plaats overblijft. Ze spotten zelfs met de waarheid van Gods woord. En hebben in hun eigen wijsheid een andere weg gekozen. Ik moet denken aan Maarten het Hart. Hij was gisteravond nog op de televisie. Er zijn meer dan 1 miljoen boeken verkocht van een vlucht regenwulp. Maarten het Hart, als ik het goed heb, een zoon van een dominee. Zo zijn er nog wel meer zonen van dominees die andere wegen gaan. En wat doet Maarten het Hart? Die spot met God en zijn voorzienigheid. Die haalt een dikke streep door. Die kan het niet mee leven dat God een bepaalde God is van voorzienigheid. En je ziet dat mensen het indrinken. Ze gaan aan de kant van de spotter staan. Ze doen mee met de spotternij. En ze halen God en zijn geboden onderuit. En dat is nou het boek van Nederland. Waar Nederland als het ware achteraan loopt. Hoe langer hoe meer de weg van de spotters die ze gaan. En wat er nog eens bij komt. Deze spotters konden niet ontkennen dat Jezus Christus naar de wereld gekomen is. Dat hij gestorven is op een kruis. Maar verder gingen ze niet. Dat hij opgestaan is, naar de hemel gegaan is. Om te komen, om te oordelen, de levenden en de doden, daar willen ze niet aan. Daar spotten ze mee. Moet je eens kijken hoe lang het al geleden is dat Jezus er niet meer is. En is hij al teruggekomen? Hij heeft toch beloofd dat hij zou terugkomen? En hij is nog steeds niet teruggekomen. Waar blijft de datum van zijn komst? Er is niets veranderd. Je kunt beter leven vol verwachting voor het tijdelijke, voor het avondje van Sinterklaas, dan voor het eeuwige. En broeders en zusters, is dat niet wat we steeds meer ook vandaag de dag merken? En misschien heeft dit ook al je eigen hart wat bereikt. En zeg, is het wel waar dat de Heer terugkomt op de wolken? Verwachten we nog wel naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Of zijn we eigenlijk zodanig al geïndoctrineerd of bijna vervuild door allerlei andere dingen, dat we daar niet meer aan willen, of nauwelijks meer. En daarom is het goed dat we de apostel Petrus laten zeggen wat voor argumenten daar nou tegenovergesteld worden. Hij heeft 4 argumenten om het, als het ware, de twijfel te boven te komen, om de dwaalleraars van Rubliek te dienen. Om juist het geloof in de hoop op de dag van de wederkomst weer levend te houden. De dag van God weer wakker te houden. En aan te moedigen dat we zeggen, vol verwachting klopt mijn hart voor de komst van de Heer Jezus Christus. Het eerste argument is gewoon dat we gericht worden op het woord van God en de waarheid daarvan. Want, zegt de apostel Petrus, dat woord van God is zo belangrijk. Door het woord van God zijn de hemelen en de aarden tot stand gebracht. Geschapen. Maar dat woord van God houdt het ook in stand, totdat datzelfde woord heeft gezegd, nou maak ik er een einde aan. God heeft gezegd dat de toenmalige wereld zou vergaan door het water. En er is dus al een dag geweest van God, een dag van oordeel, een dag van koek of gat voor Noach en de zijnen, de koek, maar voor alle mensen verder die van God niet wilden weten, de gat. In Gods genade heeft de Heer Noach en de zijnen met de dieren gered door de ark. Maar de toenmalige wereld is vernietigd en geoordeeld. Nou, de spotters willen daar willens en wetens niet van weten. Broers en zusters, hoe is het vandaag? Een wereldwijde zondvloed wordt aan alle kanten ontkend. Het zal misschien een vloed zijn geweest, ergens plaatselijk. En dat kan toch niet, zoveel water, enzovoort, enzovoort. Maar, broeders en zusters, dat wordt ontkend. Maar als je het ene gaat ontkennen, ik heb het al gezegd, het is net een domino-stel, je kent het wel, hè? Je hebt allemaal van die domino-steentjes die je achter elkaar zet. Dat is een leuk spelletje. om de zoveel zittende donders. En er hoeft er maar één om te gaan en de rest gaat mee. Zo is het ook met je geloof vaak. De eerste dominosteen is dat God door het woord van God de wereld tot stand gebracht heeft. De schepping. Daarna de zondeval. Daarna de zondvloed. Daarna enzovoort enzovoort. Maar als dat eerst omgaat, met andere woorden, we geloven niet meer in de schepping, dat God door het woord van God ons geschapen heeft, dan gaat het om. Dan is er ook geen zondvloed, een zondeval meer geweest. Want dat gaat om. Dan is er geen zondvloed meer geweest. En dan hou je van het hele gebeuren niets meer over. Het eerste argument is dat je je helemaal mag richten op het woord van de levende God. Er staat geschreven, zoals Jezus ook de boos heeft overwonnen, met dat woord van de levende God. Er staat geschreven. Nou, deze mensen die ontkennen willens en wetens dat die dag er geweest is. Maar ze ontkennen des te meer dat God opnieuw een dag heeft bepaald door het woord van God. Een dag van oordeel. Een dag waarop de hemelen brandend zullen vergaan. En alle werken op de aarde gevonden zullen worden. Dat is, als je dat gaat ontkennen, dan hou je niets meer over. En daarom is het voor ons ook van belang. Laten we eens onderzoeken of het woord van God nog betekenis heeft voor ons leven. Of we niet misschien wel meegenomen zijn door de wetenschap die, als er maar iets ontdekt wordt van iets, dan is het gelijk miljoenen of miljarden jaren oud. Ze weten het gelijk. En de wetenschap wordt een nieuwe God. In plaats van dat de wetenschap ook onder het woord van God geplaatst wordt. Geloven wij nog dat woord van de levende God? Vertrouwen we er nog op? Tegen alles in? Daar gaat het allereerst om. En als dat nog overeind staat, dat is geweldig. En het geloof heeft toch niet anders dan het woord van de levende God. Denk maar aan Abraham, die het woord van God kreeg over de belofte. Maar het duurde wel lang. Er is een tweede argument, dat Gods tijdrekening een ander is dan onze tijdrekening. Wij zijn mensen, als je vandaag iets bestelt, moet het gisteren al in huis zijn. Er zijn mensen die geen geduld meer hebben. Als we iets willen hebben, dan moet het hier en nu plaatsvinden. En we hebben geen geduld meer om te wachten. En als het dan niet gauw komt, dan hoeft het niet meer van ons. Dat is niet alleen in allerlei opzichten, maar dan is het ook in geestelijk opzicht. Als God iets beloofd heeft, dan moet hij het wel hier en nu gelijk doen. Als hij het niet doet, dan verslapt onze aandacht en dan hoeft het allemaal niet meer zo nodig. Nou, zegt de apostel, de Heere talmt niet met de belofte van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar zijn tijdrekening is anders dan onze tijdrekening. Want, zegt de apostel, één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als één dag. We moeten niet de fout maken dat er staat, één dag is 1000 jaar. Want dan praten we weer iets goed. Nee, één dag is gewoon één dag. Maar het is in Gods ogen als 1000 jaar. Er kan in één dag meer gebeuren dan in 1000 jaar. En broers en zusters, daarom vieren we Advent. Want wat gebeurt er op die ene dag? Die ene dag. Namelijk die dag en die nacht waarop God mens werd. Waarop God mens werd. En die dag waarop God in zijn zoon ter wereld kwam. Dat was er maar één dag. Maar die ene dag, die is belangrijk, nog belangrijker als 4000 jaar daarvoor. Want de Heere God had beloofd dat hij iemand zou sturen die de kop van de boze zou vermorsen. Iemand zou sturen die alles zou volbrengen. En op die ene dag is dat gebeurd. God wordt mens. Hij kwam ter wereld, Immanuel. En de engelen zongen Gods lof, vrede op aarde. En mensen van het welbehagen. Eén dag. Maar denkt u eens aan de dag van Goede Vrijdag. Dat is ook zo'n één dag. Wat gebeurt er op die ene dag? Jezus Christus, de Zoon van God, als tweede Adam, sterft op een vloekhout van Golgotha. En maakt op die ene dag alle zonden van al die tijd die voor hen ligt en na hen. Verzoekt hij voor het aangezicht van God. Eens en voor altijd heeft God met de zonde afgerekend door het offer van de Heer Jezus Christus. Eens en voor altijd is die ene tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in en door hem. En denkt u maar eens wat op de dag van de opstanding plaatsvindt. Dat God het licht doet, zegevieren over de duisternis. De duisternis heeft het licht niet gegrepen. Jezus is heerlijk opgestaan. En hij is degene die alles overwint. Als we dat zien, dan mogen we zien van God kan dus in één moment iets doen waar je je leven lang dankbaar voor kan zijn. Dat ene moment dat God het licht aandeed in je leven. En voor die tijd was het donker, maar toen hij het licht deed schijnen in je harten, heeft hij het op dat moment gedaan. En dat is van eeuwigheidswaarde. Onze tijdrekening is anders dan Gods tijdsrekening. En wat hij doet, komt altijd op zijn tijd. En daarom is het derde argument: God is zo geduldig, langmoedig met de komst van zijn zoon, dat hij niet wil dat één van de zijnen verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Er staat niet dat de wereld allen zullen behouden worden. Nee, hij spreekt tegen die mensen daar, die christenen. Peter spreekt tegen de christenen daar, de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen. En blijkbaar onder die mensen zijn er nog mensen die niet bekeerd zijn. Mensen die niet bekeerd zijn. En God is zo geduldig dat hij niet zal terugkomen voordat al de zijnen tot geloof zijn gekomen. Maar ze moeten wel tot bekering komen. Dus de verwachting van de wederkomst heeft ook iets met de roep om bekering te maken. Met andere woorden, leef ik nog van God af of leef ik naar God toe? Dat is bekering. Bekering is je omkeren. Omkeren in je gedachten, in je woorden, in je werken naar God toe. Leef ik nog? En al mijn kinderen die gedood zijn, mijn kleinkinderen. O Heer, wacht nog totdat die nog tot geloof zijn gekomen. Want hoeveel kinderen en kleinkinderen kennen de Heer nog niet? Heer, u moet spoedig komen, maar ik wil wel dat al diegenen die bij, dat die er ook bij mogen zijn. Want dan gaan ze reddeloos verloren. De Heer is langmoedig jegens u. Hij is geduldig. Maar hij wil niet dat degenen die bij hem behoren verloren zullen gaan. Dus vandaar, als je dus hem verwacht, wordt je gebed steeds sterker. Heere, wilt u mijn kinderen, mijn kleinkinderen, die van u niet willen weten, wilt u die als het ware een halt toeroepen, dat ze gegrepen worden door u, dat ze tot geloof mogen komen, enzovoort, enzovoort. En daarom zegt de apostel, je mag niet inslapen, je mag niet doen alsof het hier en nu alles is en meegaan met de wereld. Nee, vol verwachting, je spoedende naar de komst van de dag des Heren. Hoe dan? Nou, kijk eens naar je levenswandel. Is dat een heilige levenswandel? Ben je gelijkvormig aan de wereld of niet? Moet je nog allerlei dingen wegdoen, want de bekering is niet eenmalig, maar het is een doorgaande bekering. Dat wil de Heer, dat we in heilige levenswandel zullen leven. Niet meedoen met de wereld. Niet staan en wandelen in de raad der goddelozen. Niet staan op de weg der zondaars. Niet zitten in de kring der spotters. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. De Bijbel roept ons op om een heilige wandel te hebben. Om de dingen weg te doen. Die, stel voor dat over een uur de Heeren zou terugkomen. Dat kan. Zijn er dan nog dingen die in orde gemaakt moeten worden? Als je dan zegt, van, als ik nou naar mijn leven kijk, klopt dat dan? Leef ik heilig? Heilig betekent afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God. En hoe word je heilig? Nou, door het bloed van het lam. Leef ik onder de bescherming van het bloed van het lam. Dat is het argument. Het is het derde argument. En het vierde argument is, zijn komst is niet te berekenen. Hij komt als een dief in de nacht. Zelfs de Heer Jezus zegt, alleen de Vader weet het. Alleen de Vader heeft dat moment aan zichzelf gehouden. Staat in de raad van God. En wij kunnen de dag nog het uur niet berekenen. Hij kan morgen terugkomen, hij kan vanavond, hij kan op dit moment terugkomen, maar het kan ook nog 1000 jaar duren. Dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat we die dag mogen bespoedigen. Heren, wilt u terugkomen? Wilt u een Maranatha? Kom, Heer Jezus, de geest en de bruid zeggen, kom! Dat we vervuld zijn met zijn wederkomst. En broeders en zusters, als je dat hoort, dan merk je hoe die wereld nog aan je zuigt. Hoe de wereld nog bezig is, je in beslag neemt. En van alles en nog wat. Soms ook wel aardig om daarin mee te gaan, maar het zijn vaak doodlopende wegen. En dan, dat is zo mooi, dat die dag van het oordeel komt. De Bijbel zegt, Advent is, je verwacht ook de dag van het oordeel. Een dag van koek en gart. Het is de dag van de Heer Jezus Christus. En daar hoef je niet bang voor te zijn als je de Heer Jezus kent, want jouw rechter is jouw redder. Wie jouw redder is, die zal jouw redder zijn. En dan verwacht je naar zijn belofte en dan gaat hij verder een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar alleen maar gerechtigheid woont. En de Heer Jezus is onze gerechtigheid. Als je nu niet van de Heer Jezus wil weten, dan zal je in de wederkomst en voor God ook niet van hem willen weten. Dan kan je niet meer van hem willen weten, want dan is het te laat en dan ben je zo verhard in je gedachten dat er geen terugweg misschien meer mogelijk is. Broeders en zusters, ter afsluiting, hoe houden wij nu de hoop aan de dag des Heren? Hoe gaat ons leven, ons hart nu kloppen vol verwachting? Ik heb het al gezegd, het woord van God. Wat voor plaats heeft dat woord van God in je eigen leven? Is er nog momenten dat je stil wordt, elke dag weer, stille tijd? Is het moment dat je dat woord van God laat klinken, niet alleen zondag? Door de week, Bijbelstudie, ja, aan tafel, hè, dat je mag lezen. De Bijbel zegt, je mag opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus en Heiland. Zoals Paulus dat aan het eind van zijn brief zegt, daar begint het mee. Opwassen in de Heer. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ten tweede, dat we ons door die liefde mogen laten leiden en gezeggen. En we moeten die liefde niet verwarren met zoetsappigheid. Soms is die liefde hard. Worden we stilgezet in ons leven? Gebeuren er dingen die we niet gelijk kunnen rijmen met Gods liefde? Die liefde kan ons soms in de engte drijven. Niet om ons verloren te laten gaan, maar om ons te behouden, om te laten zien. Zie je wel, je hebt nou altijd op jezelf vertrouwd. Maar eigenlijk kan je helemaal niets uit jezelf. Zonder Jezus kan je niets doen. Maar met Jezus ben je meer dan overwinnaar. Gods liefde roept tot bekering. Tot heilig wandel. Dat je met heel je leven kruisdrager wordt. Levend uit zijn genade. En los te laten wat niet bij de wereld of niet bij de Heere hoort. En het derde is, Heere, geef mij hoop voor de toekomst. Ik heb het nu soms zo moeilijk, maar laat mij zien dat anker van de ziel, die verwachting, die hoop, die mij er doorheen trekt. Dat ik mag leven, blijven leven uit zijn belofte. Broers en zusters, we hopen met elkaar dat de Heer hier zal terugvinden een bruid die voor haar man versierd is. Een bruid die vol verwachting klopt voor de bruidegom des Heren. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Kom op de wolken van de hemel. Amen. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere, dat u het geknakte riet niet verbreekt en de walmende vlaspit niet uitdooft. Maar dat u ons weer de vlammen van uw geest, de vlammen van de liefde van uw woord, wil geven en wil doen aanwakken. Dat we een heilig leven zullen leiden. Dat we een hart zullen hebben vol verwachting, kloppend, vol verwachting ontspoedend naar de wederkomst van Christus. Als u terugkomt, Heere, zijn we dan bereid? Of zijn we van die dwaze maagden die wel bezig zijn, maar dat we niet rekening houden met het moment dat u terugkomt? Help ons om wijze maagden te zijn, om wijze meisjes te zijn, die getooid zijn voor de bruidegom. En die klaar zijn om u te ontmoeten. Heere God, misschien moet er nog zoveel aan ons leven veranderen. En geef ook dat we het niet wegschuiven. Geef ook dat we het serieus zullen nemen. Dat uw geest en uw woord zo diep in ons hart zal doordringen. Dat we werkelijk, als we nog bekeerd moeten worden van bepaalde dingen, dat we ons zullen bekeren. Dat u die bekering wil bewerken. Zodat we niet als u terugkomt met lege handen zullen staan. Of dat we afgewezen worden. Heren, want dat u zal zeggen, ik ken je niet. Je hebt in je leven met van alles en nog wat ben je druk geweest. Maar mij heb je niet gezocht. Mij heb je niet gezocht. Heren, geef niet dat dat zal gebeuren in ons leven. Het leven van onze kinderen, kleinkinderen. We bidden voor hen. Heren, het is zo'n veranderende wereld. Er is zoveel dat op hen afkomt. Zoveel mooie dingen lijkt het. En zoveel uitdagende dingen. Heer, ontferm. Ontferm je over onze kinderen en kleinkinderen. Geef ook dat ze het spoor van de Heer Jezus mogen volgen en dienen. En dat ze ook hem mogen leren kennen in hun leven. Openbaar uzelf aan hen. Heer, zoals u zich ook aan ons hebt geopenbaard. Dat heeft het soms lang geduurd. Althans achteraf. Maar toch hebt u het moment gekozen om in ons leven te komen. Vroeg of laat. Heer, hoor aan het kruis. Die kreeg ook dat moment. Die heeft het met beide handen gegrepen. Heren, dank u wel dat u zo aan het werk bent. Dat u uw kinderen thuis haalt. En dat u niet wil dat één van die kleine verloren zal gaan in eeuwigheid. Heren, zo dank u dat die ernst ons niet vreemd mag zijn. Maar juist ook gedragen door uw woord. Gedragen door uw genade en uw liefde. Dat we daaruit mogen leven. Vul ons hart. Met dat kloppende hart voor Jezus. Vul ons hart met uw heilige geest. En geef ook dat die boze die aan elke kant probeert om die vlammen van de hoop en de verwachting en de liefde eigenlijk weer te blussen. Dat hij geen kans zal krijgen. Dek ons onder uw kostbaar bloed. En geef dat we die boze zullen weerstaan. Met het woord nee, er staat geschreven. God liefhebben boven alles. De naaste als jezelf. Er staat geschreven. Dit, en daar wil ik me naar richten. Zo weerstaan wij, Heere, die dingen die op ons afkomen. Door het woord van de levende God. Bescherm ons in ons onvermogen. Geef ons de kracht om morgen en overmorgen te leven. Zoals u het van ons vraagt. Ook naar anderen toe. Dragen ook zo de wereld aan u op die vol is van pakjesavond. Maar zo leeg is van u. Heere, geef op dat daar verandering in mag komen. De mensen gaan beseffen. Als je door de winkels loopt. Het komt je allemaal kerst. Allemaal uiterlijkheid. Allemaal uiterlijke schijn. Terwijl het kind in de kribbe eigenlijk buiten moet zijn bij het kerstfeest. Omdat er geen plaats is. Heere, dat u toch ook geeft. Dat er nog veel mensen gaan zien. Uit werkelijk in een leven omdraait en aankomt. De ene troost in leven en in sterven. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus. Bouw geloof, schenk ons geloof. Trouw, hoop voor de toekomst. Vul ons hart met uw tegenwoordigheid. Ik wil zo ook in deze wereld zijn waar er zoveel strijd en moed is. De christenen in Irak, in Syrië, in Servië overheen. Zij die vervolgd worden vanwege hun geloof, bidden u voor het volk Israël, dat aan alle kanten altijd maar weer in het, de beklaagbankje, in het bankje staat waar ze worden aangeklaagd. Heer, geef ook hun datgene wat nodig is, dat zij de vrede van de Messias mogen leren kennen. Zegen de Messias, beleiden die ook. Dat ze ook tot zegen mogen zijn. Dus zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u in stilte, misschien wel een heel persoonlijk iets, een nood. Misschien is het een zucht, maar wilt u Heilige Geest die zucht dan weer maken tot een verstaanbaar gebed voor God, de Vader. Bidden het u in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof belijden en we zingen als slotlied 291 na de geloofsbelijdenis, vers 1 en 2. Dus aan 2, 91. De kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden we. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest, geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Lord, come, love, and save that love.
Ik wil u ook nog even wijzen, het is al gedaan op de bidstond morgenavond. Bidders zijn hartelijk welkom. We zitten meestal met z'n vijven, maar het is fijn als u tijd vindt om een uurtje mee te bidden. Dan bent u van harte welkom. En het geeft zoveel zegen, zoveel... ja, het zijn goede momenten. Mensen die hier komen zeggen, het zijn hele mooie momenten. Dus hartelijk aanbevolen. Warm aanbevolen, zou ik maar zeggen. En daarna gaan we de kerkraad hebben. Dus het is mooi om dat op die manier ook te doen. Wij verheffen onze harten tot God. En wij ontvangen, dat mogen we, de zegen van de enige, de enige God. Ze zullen mijn naam op het volk leggen. En ik zal de Israëlieten, het volk, zegenen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.